Misschien had je wel een drukke werkdag. Gisteren vierden we avondmaal in de kerk. Vanavond doen we datzelfde, maar dan met woorden. Gedenken van wat Christus heeft gedaan voor ons. Dat is misschien ook wel even wat anders dan wat je de rest van de dag hebt gedaan. Het zijn ook wel gekke dagen. Je voelt een soort lading, want het is Goede Vrijdag. Je hebt ook gewoon je gewone leven. Vanavond komt dat bij elkaar. De gewone dingen van elke dag. Wat daar goed gaat, maar ook vooral wat daar fout gaat. En vandaag. Wat we doen in de kerk. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen twee gedeelten. Eerst Markus 15, het Leidersevangelie over de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna waar de preek vooral over gaat, Galaten 3. Als een soort commentaar bij wat er aan dat kruis gebeurt. Maar eerst Markus 15. Markus 15, 21ste vers. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. En ze dwongen voorbijganger Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. Ze gaven hem met meren gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. Toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalden ze wat ieder ervan zou nemen. Het was derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En ze kruisigden hem met twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerhand. Het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, kom van het kruis af. Zo spot ook de overpriester samen met de schriftgeleerden onder elkaar en ze zeiden: ander heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. Toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dat hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. Snel die man toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok, gaf hem te drinken en zei: hou op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die erbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest had gegeven, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, de kleine en van Jozef en Salome, die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel anderen die met hem naar Jeruzalem waren opgegaan. Dat is het Leidersevangelie. We bladeren door in het Nieuwe Testament naar de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus is daar bezig met een verhandeling over wat het betekent om aan God verbonden te raken en hoe dat werkt. En dat kruis heeft daarin een centrale plek. Ik lees Galaten 3 vanaf vers 10. We vallen een beetje midden in een redevoering. Ik lees die niet helemaal. Ik begin bij vers 10 en ik lees tot vers 14. En vers 13 en 14 zijn vooral uitgangspunt voor de preek. Galaten 3 vanaf vers 10. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewoord, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, dit is Fausto. Een paar tieners vanavond weten al wie die is. We hebben de film gekeken op de catechese, maar ik ga jullie heel kort het verhaal vertellen. Hoop ik. Kijk, Fausto. Fausto is een jongen van begin 20 en hij is drugsverslaafd. Je ziet dat wel, hier zit hij te gebruiken. Dat betekent dat je verslaafd bent aan een middel wat je een bepaald gevoel geeft en je kunt daar niet meer buiten. Deze jongen is dat. Dat gaat ten koste van zijn lichaam gaat kapot. Het gaat ten koste van alles wat hij heeft, want dat moet hij verkopen om de drugs te kunnen kopen. En hij komt op een moment waarop dat niet meer lukt. Hij wil nieuwe drugs, maar hij heeft geen geld meer. Dan gebeurt er dit. Van zijn dealer, dat is degene die hem de drugs verkoopt, krijgt hij een pistool. Met een opdracht. Hij moet iemand anders die nog een schuld heeft lopen, neerschieten. En als hij dat doet, kan hij zijn drugs meenemen en is de schuld betaald. Fausto doet het, wat moet hij anders? Hij weet niet wat hij anders moet. Maar daarna zinkt het bij hem naar binnen. Daarna dringt het tot hem door. Ik heb iemand doodgeschoten. Hij vlucht naar zijn moeder, hij rent. Kijk maar, hij kan niet anders. Zijn moeder vangt hem op, begrijpt een beetje wat er is gebeurd, weet dat haar zoon in de problemen zit, opent haar armen. Maar ja, wat nu? Hij heeft een moord gepleegd, dan moet je zitten. Dan krijg je straf en niet zo'n klein beetje ook. En ze weet, als hij straf krijgt, komt hij daar nooit meer bovenop. Hij is al kwetsbaar, laat staan, als hij een straf moet dragen. En dan komt Manuel in beeld. Deze jongen. Je ziet dat hij heel erg op Fausto lijkt. Hij heeft iets ander haar. Maar verder is hij eigenlijk precies hetzelfde. Het is zijn tweelingbroer. Hij is thuis als Fausto binnenkomt. Hij krijgt mee wat er is gebeurd. En in een paar seconden neemt hij een beslissing. Hij loopt naar de spiegel. Pakt een tondeuze. Scheert zijn haar eraf. Hij loopt naar een zak waar de kleren van zijn broer in zaten. En doet ze aan. Kijk maar. En zo staat hij voor de spiegel. Als zijn broer. Ander kapsel. Andere kleren. Maar zo doet hij wat je dan ziet gebeuren. Dit. Een politieauto buiten. En Manuel op zijn knieën voor de politieauto met zijn handen in de lucht. Hij geeft zich over en laat zich meenemen naar het bureau. Eenmaal op dat bureau komen de rechercheurs naar hem toe. Ze leggen de papieren voor zijn neus. Daar staat de aanklacht in. Moord gepleegd. Heb je het gedaan? En hij knikt. Ja, ik heb het gedaan. Hij bekent. In de film zie je dan dit. Twee kruisjes. Kettinkjes die Manuel en Fausto allebei om hun nek hadden. Dat moet je even onthouden. Een kettinkje met een kruisje. Op dit moment in de film. En dan verandert het beeld en zie je in de gevangenis Manuel zitten achter een bankje waar hij bezoek kan ontvangen. En dan komt Fausto binnen. De jongen die het heeft gedaan. Hij loopt naar zijn broer toe. En hij snapt het niet. Wat heb je gedaan? Waarom zit je hier? Ik moet daar, niet jij. Waarom? Manuel zegt, ik heb bekend. Maar waarom? Want kijk maar wat hij dan zegt. Ik heb niks voor jou, ik kan je niet terugbetalen, ik kan je er niet uitredden. Waarom heb je dit gedaan? En Manuel zegt, als jij in de gevangenis zou komen, zou je daaraan onderdoor gaan. Ga naar buiten, zorg voor mama en laat je leven anders zijn. Manuel gaat zitten waar Fausto had moeten staan. Manuel draagt de straf die Fausto had moeten krijgen. Manuel zit. Fausto is vrij. En dan gebeurt er dit. Hij loopt naar de uitgang van de gevangenis. Je ziet het zonlicht op zijn gezicht. Hij doet dat kettinkje weer om. En het laatste stukje van de film is dit. Hij loopt weg naar buiten. Eén strookje licht. Het donker laat hij achter. En Fausto gaat anders weg dan hoe die kwam. Dat is Goede Vrijdag. Dat is wat we gedenken vandaag. Dat de Heere Jezus nam wat wij hadden moeten krijgen. En dat de straf van ons gedragen werd door hem. Zodat wij mochten gaan door die streep licht naar buiten met een kettinkje en een kruis. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat kan het op je drukken, hè? Schuld. Dingen die zijn misgegaan. Dingen die zijn misgedaan. Je zei, je deed, je koos, je keek. Op dat moment ging het vanzelf. Maar gelijk daarna of even later kwam dat nare, knagende gevoel. En je krijgt dat maar niet helemaal kwijt. Er zijn allerlei verzachtende omstandigheden. Joh, valt toch wel mee. Maak het niet te groot. Je kon er niks aan doen. Iedereen heeft toch zo zijn dingen. Allemaal waar. Maar aan het eind van de rit blijf je het bij je houden. Dat nagende, nare, knagende gevoel. Schuld als een rugzak met zware stenen die je op je schouders drukt. Toen, daar, ik had het anders moeten doen. Schuld. Dat wij er een puinhoop van kunnen maken. Dat we het verkeerde verkiezen of het goede verzaken met alle gevolgen van dien. Voor jou of voor de mensen om je heen die de prijs betalen. Nou, dat is een beetje zwaar op een vrijdagavond. Nee. Want het is Goede Vrijdag. En die dag, dat kruis, heeft alles te maken met die rugzak met zware stenen op je schouders. Paulus vat Goede Vrijdag samen in vers 13 en 14. Van vervloekt naar gezegend, dat is het thema van deze dag. Van vervloekt naar gezegend met daartussenin een kruis. Vervloekt, ja. Paulus laat er geen misverstand over bestaan. Als mens zijn jij en ik voor God in grote problemen. En die opmerking komt niet uit de lucht vallen. Het staat in de context van die brief. Ga ik niet helemaal uitwerken, heel kort. Paulus is bezig met de vraag, hoe raak jij aan God verbonden? Wanneer ben je welkom bij hem? De zegen van Abraham, noemt Paulus dat. Dat betekent dat je Gods volk mag zijn, dat je op weg bent naar het beloofde land. Zeg maar, bij God horen en bij God wonen. De mensen aan wie hij schrijft waren in Jezus gaan geloven. Ze waren genade gaan zien als de weg naar God. Als een wonder dat ook zij, niet-Joden, ruimte hadden bij hem. Anderen om hen heen zagen dat, waren dat ook wel dankbaar voor. Prachtig dat Gods werk zich zo uitbreidt. Maar die nieuwelingen moeten zich wel houden aan al die dingen waar zij mee waren opgevoed. De hele traditie van de wet waar ze zo in thuis waren, die bleef wel van kracht. Het is prachtig, geloof in genade, zeker doen. Maar dat gaat niet zonder bepaald gedrag. Dus heidenen die delen in de zegen van Abraham, mensen die de Joodse wet niet helemaal houden, die niet doen, maar die dan wel zijn? Nou, dat wisten ze nog net niet. Het is toch geloof en gedrag? Je aanvaardt een woord, je houdt een wet. Dan ben je welkom bij de Vader, toch? Nou, zou Paulus zeggen, laten we dat vooral niet hopen. Want weet je wat de ellende is met de wet? Die komt als één geheel. Die kan je pas redden als je hem helemaal houdt. Je kunt met de wet niet schipperen. Zo van, ik doe mijn best. Het lukt me toch voor het grootste stuk. Wil je welkom zijn bij God door het houden van de wet, dan alles erop en eraan. En lukt dat niet? Geen vinkje. Stel even, je loopt de Nijmeegse Vierdaagse. 4 keer 40 kilometer bijvoorbeeld. Je loopt 3 dagen uit, maar de laatste dag stort je in na een paar kilometer. Dan krijg je geen medaille. Dan kan je niet naar de jury gaan en zeggen, ja, maar ik heb 3 dagen wel gelopen. Nee, uitlopen hoort erbij. Geen 4 dagen, klinkt hard, geen medaille, gefaald. Dat is de wet. Of helemaal en dan medaille, of gefaald. En het woord voor gefaald is bij Paulus vervloekt. Dat haalt hij uit het Oude Testament, Deuteronomium 27. Daar leest Paulus, als je niet alles doet wat de wet van je vraagt, dan ben je als mens vervloekt. Dus om het vanavond maar zo eerlijk mogelijk te zeggen, dat is hoe wij als mensen voor God beginnen. Vervloekt. Want hij gaf ons de wet, had hij ook alle recht toe, ons leven is van hem, dus hij mag ook bepalen hoe we leven. Het is maar niet dat we naar God luisteren om hem een plezier te doen. We zijn hem dat verschuldigd. Alleen, Gods lat ligt hoger dan de onze. Dus geen van ons houdt die wet helemaal. Het lukt wel voor een deel, en daar zijn we dan dankbaar voor. Maar het stukje dat ons niet lukt, dat brengt ons in de problemen. Wij zijn 3 dagen lopers. We komen een heel eind. Maar we lopen hem niet uit. En houd je de wet niet helemaal, dan ligt er een vloek op je schouders. Bijbelse woord, vervloekt. Misschien vind je dat woord een beetje te zwaar. Of geloof je niet dat het zo heftig is tussen God en ons, alsof dat iets is van vroeger. Nou, zullen we dan heel even kijken naar dat kruis. We hebben dat verhaal gelezen en dan kun je maar voor een heel klein deel voelen hoe heftig dat was. Wij lezen over het lichamelijke lijden, maar de geestelijke kant, het donker van de duivel dat op Jezus afstormt, die volkomen gesloten hemel, de Vader van eeuwigheid en nu een eeuwigheid ver weg. Als zoiets heftigs nodig was, zou dat dan ook niet iets zeggen over de aanleiding? Kijk, een eenvoudige verwonding, die repareer je met een pleister. Als je moet opereren, dan is het heftiger. Het kruis was een operatie van een heftige ziekte. En als je eerlijk bent, dan is die ziekte toch ook wat je herkent. Want hoe je je best ook doet, het lukt gewoon niet helemaal, toch? We hebben echt wel verlangen om ergens te komen. Maar je komt er niet. Je valt telkens in dezelfde valkuil. Je komt toch, net als ik, voortdurend weer op hetzelfde dode punt terecht. Dat punt waarvan je jezelf en anderen had beloofd, nooit meer. Oh ja? We zoeken toch voortdurend naar goed genoeg. Goed genoeg zijn, goed genoeg leven. Maar we lijden toch allemaal onder het feit dat dat maar niet lukt. Wij gaan met ons gedrag nooit bereiken dat God zegt, Goed gedaan. Nu ben je welkom. We blijven het proberen. Terwijl we weten, het is een hopeloze weg. Wij lopen de vierdaagse niet uit. Die tocht is ons te zwaar. Deze vrijdag is ook gewoon confronterend. En als je dat niet meer wil, heb je ook niks aan wat we vandaag vieren en zondag. Dan gaat het aan je voorbij. Prachtig Goede Vrijdag, een kruis en Pasen. Als je deze kant niet aankijkt, gaat de waarde van het kruis aan je voorbij. Goede Vrijdag is ook buitengewoon confronterend. Jij en ik, vervloekt. Dat is wat Paulus zegt, hè? Verzin ik niet. Galaten 3, vers 13. En toch is deze dag ook goed. Omdat we nou net vandaag niet kijken naar wie wij zijn. Maar naar wie Hij is. Vandaag kijken we naar Jezus. Jezus Christus die de vloek van ons overneemt. Want daar aan het kruis ben niet langer ik de vervloekte. Maar Hij. Hoor niet langer ik. Ga weg van mij. Maar Hij wordt niet mij de weg de dood ingewezen, maar Hem. Word ik niet langer afgewezen, maar Hij. De eeuwige Zoon van God, die mens werd om jou en mij. Hij gefaald, vervloekt en daarom ik de medaille. Paulus haalt opnieuw een tekst uit Deuteronomium aan. Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Die tekst gaat niet over een kruisiging, hangen aan een hout. Die tekst gaat over steniging en de spot daarna. Dat gaat over iemand die al gestorven is. Door steniging en aan een paal wordt gehangen. Als teken, dit gebeurt er met je als je de wet overtreedt. Zo'n lichaam aan een houten paal was teken van afwijzing. Blijf hier ver bij vandaan. Vervloekt. Zo, schrijft Paulus, hing Jezus aan een kruis. Afgewezen. Afgewezen door de hemel zelf. Vervloekt. Omdat hij onze vloek overneemt, onze schuld wil dragen. Zoals die tweelingbroer die zijn haar afscheert, zijn kleren verwisselt, die de straf voor zijn broer die aan de drugs is uit zal zitten. Zo werd Jezus Christus mens. Hij werd onze tweelingbroer. De Bijbel noemt dat ergens de tweede Adam. Zo kon hij onze schuld dragen. Omdat hij aan ons verbonden was geraakt. Omdat hij ons DNA was gaan delen. Hoe dat werkt? Hoe mijn vloek de zijne wordt, kan ik je niet uitleggen. Het is een goddelijk mysterie wat ik met logica niet begrijp. Maar dit is wat we hier in de kerk geloven. Jezus aan een kruis op Goede Vrijdag is geen slachtoffer, maar een vervloekte. Want hij nam de vloek van jou en mij op zijn schouders. Hij wordt afgewezen in mijn plaats. Dat Jezus roept, waarom hebt u mij verlaten? Dat is geen toneelspel. Dat is ook niet alleen maar eenzaamheid. Dat laat die afwijzing zien. Want de hemel is voor hem dichtgegaan. Hij is een vervloekte. En voor vervloekte is in de hemel geen plaats. Hij nam die rugzak op zijn schouders om er zelf aan onder te gaan. Om onze vloek te dragen tot diep in de dood. Ik las ergens, het hart van de zonde is dat de mens zich op de plek van God zet. Het hart van verlossing is dat God zich op de plek van mensen zet. Dat is wat we gedenken vandaag. Dat is dan ook wat we vieren. De omkering van de zonde. Het allerbeste nieuws ooit. Want schuld hebben wij allemaal. Maar als dit is hoe God met schuld omgaat, als mijn weg naar hem niet prestatie is, maar overgave, als ik door geloof gered en geliefd mag zijn, weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je in één klap van al je schuld af. Dan gaat de weg naar huis in één keer volledig voor je open. Want wat kan het drukken, hè, je schuld? Ik merk dat in het pastoraat voortdurend dingen die jullie niet tegen elkaar vertellen, maar wel tegen mij. Wat kan het drukken, hè, de schuld in je leven? Kun je ermee worstelen, hè? Je praat het goed natuurlijk, maar het blijft wel knagen. Je verdrinkt het met werk, gewoon hard bezig blijven, dan hoef je niet stil te staan. Je verdrinkt het met alcohol of drugs of andere dingen die de scherpte een beetje weghalen. Je doet alsof het er niet is, maar als onkruid van onder een tegel komt het altijd weer omhoog. En er zijn van die momenten, vaak als je alleen bent, vaak in de nacht, dan grijpen ze je aan. Die momenten, die keuzes, die beelden, de gevolgen, ze blijven sissen. Als je het zo fout gedaan hebt, zou er dan een toekomst zijn? Met die vloek van het verleden, is er dan een toekomst voor jou? Ja. Ja, er is een toekomst voor jou. Want je mag de vloek laten waar die is, achter je. Bij het kruis, waar het door hem is gedragen. En natuurlijk, je mag het gerust blijven proberen hoor. Als jij nog altijd denkt dat je het kunt, misschien nog wat vaker Bijbel lezen, wat beter bidden, wat harder proberen het nooit meer te doen, nog wat vaker op je woorden te passen, wie weet, doe vooral je best. Maar je weet het toch? Onbegaanbaar. En waarom zou je ook? Waarom zelf blijven proberen als hij het al heeft volbracht? Waarom het van jezelf blijven verwachten als hij alles heeft vervuld? De vloek is gedragen. De zegen is verworven. De schuld is weggenomen. De bevrijding is bewerkt. Het is er al. En het is er al vandaag. Je bent bij God welkom door geloof en goed gedrag, zeiden ze bij Paulus. Het kruis zegt, je bent bij God welkom door geloof in goed gedrag. Het goede gedrag van hem, Jezus. In wat hij deed om ons behoud. Hij de vloek, wij de zegen van een nieuw leven met hem. Een nieuw leven, ja. Want die drugsverslaafde Fausto ging met een andere blik naar buiten dan hoe die binnen was gekomen. Kruis om zijn nek, andere blik in zijn gezicht. Nu zal zijn leven niet meer hetzelfde zijn. Die daad van zijn broer, die bevrijdt hem niet alleen. Die verandert hem ook. Want schuldig leven of bevrijd leven, dat is een wereld van verschil. Daar ga je anders van handelen. Dat levert dingen op. Dat is Goede Vrijdag. Dat je van vervloekte naar gezegende gaat, omdat er een kruis stond waar Jezus de vloek aan heeft gedragen. Zo raak je gezegend. En gezegend is helemaal het tegenovergestelde van vervloekt. Goede Vrijdag is meer dan dat je van je schuld afkomt. Het is niet alleen dat je verleden wordt vergeven. Je krijgt er ook een nieuwe toekomst voor terug. De zegen van Abraham voor de volken, zegt Paulus. De belofte van de Geest voor ieder die gelooft. Niet voor niks wordt het zondag Pasen. Niet voor niks wordt het na Pasen Pinksteren. De levende Jezus stort vanuit de hemel zijn geest op de wereld uit. En die geest brengt tot nieuw leven. Zo hebben sinds die dag honderden, duizenden, miljarden het ontvangen. En welkom bij de Vader door wat er op die ene vrijdag is gebeurd. Bij God horen, bij God wonen. Gaan over een geopende weg. Omdat het offer van Jezus ons niet alleen bevrijdt, maar ook verandert. Oh, prachtig. Daarom noemen we vandaag nou goed. Durf het te geloven. Het is je verkondigd vandaag en misschien al honderden keren. Elke week ga jij het weer zelf proberen. Doe vandaag iets anders. Werk jezelf niet onder de vloek vandaan. Kijk naar hem. De Heer en Heiland die sterft aan een kruis. En zo van vervloekte gezegende maakt. Probeer het niet te begrijpen. Durf het te belijden. Geloof het elke dag opnieuw. En laat de schuld voor eens en altijd daar. Dit is je leven. Dit is je toekomst. Zo ben je bij God welkom. Voor nu en altijd. Hier vindt ons geloof een bedding. Onze hoop een vaste grond. Christus rots van onze redding. Die verloren zondaars vond. Alle lof en eer, aanbidding voor zijn nooit volprezen naam. Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in een hoop die nooit beschaamt. Halleluja. Amen.